Ja, voor de overdenking van vanmorgen werd ik vooral bepaald bij woorden die de Heere Jezus sprak. Namelijk in Johannes 8, vers 12. Johannes 8, vers 12. En die uitspraak van de Heer maakte deel uit van een zevental in totaal andere ik ben uitspraken. En daar zegt de Heer Jezus: Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. En ja, zoals ik al zei, maakt deze uitspraak deel uit van nog meer ik ben uitspraken. Ik ben het brood des levens. Ik ben de goede herder. Ik ben de opstanding en het leven. Enzovoort, enzovoort. En ja, de Zoon van God getuigde dus van zichzelf dat hij het licht der wereld is. En het Griekse woord wat gebruikt wordt voor licht, hier in Johannes, dat is het woordje phos. En dat wordt ook wel vertaald met vuur of met schijnsel. En het Griekse woord wat hier met wereld vertaald is, daar staat het woord kosmos. En wanneer het over de kosmos gaat, dan gaat het over de gehele, ja, door God geschapen realiteit. Dus hemelen en aarde. En zo nadenkend over die uitspraak, het licht, ik ben het licht der wereld, werd ik heel erg bepaald en riep het ook de vraag op: is dit dan dat licht waar Genesis 1 ook van spreekt? En we willen ook even naar Genesis 1 en hou daar ook maar even uw vinger bij, want we zullen daar een paar keer terugkomen ook. En nadenkend over het licht, lezen we in Genesis 1 vers 1... dat in het begin God de hemel en de aarde schiep. De aarde nu was woest en leeg. Duisternis lag over de watervloed en de geest van God zweefde boven het water. En God zei: laat er licht zijn, en er was licht. In het begin, misschien moeten we zeggen in een begin, schiep God dus de hemelen, meervoud, en de aarde. En zonder daar al te lang bij stil te blijven staan, lopen we hier direct al tegen een voor ons moeilijke zaak aan. Want God, daar staat in het Hebreeuws Elohim. En Elohim, alles wat eindigt op im, is een meervoud. En ja, letterlijk staat hier dus: in het begin schiep God de hemel en de aarde. Een betere vertaling waar het aankomt op vers 2 zou zijn: de aarde werd woest en leeg. Want er is duidelijk sprake van een oordeel. De aarde, hadden we gelezen in vers 2, was woest en leeg en duisternis lag over de watervloed. Maar de geest van God zweeft over de wateren. Dus ondanks dat oordeel is God nog niet klaar. En dan begint God te spreken in vers 3. En God zei: laat er licht zijn. En dan is er ook licht. Over dat spreken van God hier in Genesis spreekt dezelfde Johannes in zijn evangelie ook geweldige, ja, hele diepzinnige woorden ook. zoals eigenlijk alleen Johannes daar ook patent op lijkt te hebben. In Johannes 1, de versen 1 tot en met 5, dan zegt Johannes het volgende. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt en zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. Dus wanneer God begint te spreken, dan is daar het woord. En nu kunnen we ook gelijk iets meer vatten van die raadselachtige meervoudsvorm die als een enkelvoud gebruikt wordt, Elohim. Want God, de schepper, is blijkbaar geen solitaire levensvorm, maar hij heeft een meerheid in zich. En zo onderscheiden we in Genesis ook God en we zien de geest van God en daar is het woord van God. En Johannes die bevestigt dus dat het licht het woord is. Dus eigenlijk zegt Johannes van ja, het woord, door het woord zijn alle dingen geworden. Het woord was het licht van de mensen. En later is datzelfde woord, heeft datzelfde woord deel gekregen aan vlees. Het is onvoorstelbaar, maar de schepper krijgt deel aan vlees en bloed. Even terug naar Genesis nu, want we hebben het over het licht. Maar dan lezen we even wat verder in vers 4... En dan zien we dat God zag dat het licht, dat wil zeggen zijn licht, het waarachtige licht, goed was. En wat God vervolgens doet, is dat hij een scheiding maakt tussen het licht en het duisternis. Van het licht zegt God ook dat het goed is, dat het goed was. Van de duisternis zegt God dat niet. Die duisternis is niet uit hem voortgekomen. Die duisternis, die was er dus. Als gevolg van een oordeel. En eigenlijk, als je op dat moment in een tijdmachine zou kunnen stappen en je zou na dat moment kunnen uitstappen, op dat moment, ja, dan zou je eigenlijk tegelijkertijd zowel in het licht als in de duisternis kunnen wandelen. En wat komt ons dat toch bekend voor? Hoe maakt God die scheiding? We lezen nog even iets verder in Genesis. En dan lezen we vanaf vers 5 tot en met 7. En daar zien we dat God het licht dag en de duisternis nacht noemt. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest. De eerste dag. En in vers 6 lezen we, en God zei, laat er een gewelf zijn in het midden van het water dat onder het gewelf is en het water dat boven het gewelf is. En het was zo. En God noemde het gewelf hemel. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de tweede dag. En hier zien we dus dat God dus als het ware scheiding maakt tussen zijn licht, het licht dat goed is en dat ook als zodanig aangemerkt wordt door God, en de duisternis. En hij hangt als het ware een scherm tussen de oorspronkelijk geschapen hemelen en onze kant van de hemel, om het zo te zeggen. En hij noemt dat gewelf hemel. Bovendien lezen we over wateren die er zijn. Boven dat gewelf, maar ook onder het gewelf. Hij scheidt die wateren door middel van dat uitspansel. Maar de vraag is dan, schijnt dat waarachtige licht dan nog op aarde? Want wat is daarmee gebeurd? Nou, dat licht dat schijnt niet meer. Het is er even, maar het trekt zich dan terug. En dan lezen we in Genesis 1, vers 14 en 15. Dat God zei, laat er lichten zijn aan het hemelgewelf om scheiding te maken tussen de dag en de nacht. En laten zij zijn tot aanduiding van vaste tijden en van dagen en jaren. En laten zij tot lichten zijn aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde. En het was zo. En God maakte de twee grote lichten, het grote licht om de dag te beheersen en het kleine licht om de nacht te beheersen en ook de sterren. Dus eigenlijk het waarachtige licht, dat is er even. Dan maakt God die scheiding door middel van het gewelf of het uitspansel, zo we willen. En aan dat gewelf komen lichtdragers te staan, namelijk de zon, maan en de sterren. Maar Genesis die geeft dus onmiddellijk aan dat zowel de duisternis, maar dat geldt ook voor het water, daarvan wordt nergens gezegd door God en het was goed. Het bepaalt ons onmiddellijk, althans dat was wel het eerste wat in mijn gedachten opkwam, bij een andere uitspraak, ook weer van diezelfde Johannes, uit een van zijn brieven, namelijk zijn eerste brief in vers 5. En daar zegt Johannes, dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat hem in het geheel geen duisternis is. Nee, hij is licht. Hij maakt een strikte scheiding tussen hem, tussen zijn licht en de duisternis. God gedoogt de duisternis en voor zover dit past in zijn voornemen en onder zijn voorwaarden gedoogt hij voor een bepaalde tijd de duisternis in deze wereld. God maakt dan scheiding en er komen lichtdragers aan het gewelf te staan. En wat ik dan heel mooi vind, overdag is daar de zon. En 's nachts dan zijn we verstoken van alle licht, maar toch schijnt de maan. Mooi is dat. Vond ik mooi. En dat zegt iets over de permanente aanwezigheid van de Heer in ons leven. God maakt dus een onmiskenbare scheiding tussen zijn licht, tussen de wateren en de duisternis. En ja, dit is dan een fysieke scheiding. Maar het heeft alles te maken met het feit dat een deel van die geestelijke wereld onder aanvoering van de gevallen zoon van de dageraad, de Satan, zeg maar voor zichzelf is begonnen. En ja, dit heeft God niet verrast. Dit heeft God weliswaar voorzien, maar hij integreert dat in zijn plan. En hij geeft het een bepaalde plaats, maar het kan nergens de grenzen overschrijden die hij toestaat. Denk aan een Job. Goed, dat ligt een beetje buiten de scope, maar het heeft dus een zekere plaats binnen de schepping. Uiteindelijk komt het goed. Ruim 40 eeuwen wordt over het licht gesproken. Er zijn onnoembaar veel verwijzingen, als je de concordantie erbij neemt, die gaan over het licht. Maar het licht komt niet. En uiteindelijk, een 20 eeuwen geleden, ja, dan mag de engel Gabriël aan Maria het goede nieuws brengen. Maria, wees niet bevreesd, want u hebt genade gevonden bij God. En de zoon die in jouw schoot is, dat is de Zoon van God. Gods geest kwam over haar en bevruchtte haar. En Ja, dus wat zij baarde, die zoon die zij baarde, ja, dat was terecht de zoon van God. Want hij was verwekt door God. Maar hij was tegelijkertijd natuurlijk de zoon van Adam, de zoon des mensen. En daarom kon hij de volmaakte middelaar tussen God en mens ook worden. Verwekt dus door de geest van God, kan de zoon die Maria zal baren ook werkelijk zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En wie anders dan hij zou dat hemelse licht van God kunnen uitstralen? Verderop in het evangelie van Johannes, ook in hoofdstuk 1, in de versen 6 tot en met 9... daar lezen we dat er een mens door God gezonden wordt. Dat is die andere Johannes, Johannes de Doper. Hij kwam tot de getuigenis, zegt Johannes, om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar hij was gezonden om van het licht te getuigen. En dat licht, zegt Johannes, ja, dat was het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Terecht zegt de Heer Jezus van zichzelf: ik ben het licht der wereld. Want als Gods zoon straalt hij dat licht uit. Hè, maar de wereld, de schepping, de aarde en de hemelen, zeg maar de kosmos, heeft nog een lange weg te gaan voordat dat waarachtige licht ook daadwerkelijk kan komen en ook kan blijven. Uiteindelijk, helemaal aan het eind van de Bijbel, hoeven we niet naartoe, maar ik noem de schriftplaatsen, Openbaring 21 vers 1. Daar zien we dat op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, daar is de zee er niet meer. Daar is dat, al dat water er niet meer. En in Openbaring 22 vers 5... ja, dan is daar ook de duisternis niet meer. En dan zegt Johannes ook: zij hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig, want de Heere God verlicht hen. Het waarachtige licht is dan bij de mensen. En het waarachtige licht woont dan ook permanent bij de mensen. En nog weer later, als alle grote wereldtijdperken, de aionen, hun loop hebben gehad en volbracht, dan zal God zelfs alles en in allen zijn, wat nog weer verder gaat. En ja, zo nadenkend over het waarachtige licht, ja, dan komen we natuurlijk ook uit bij de late brieven van Paulus. En daar wordt ook gesproken, hier en daar, over licht. En in de eerste plaats werd ik bepaald bij Colossenzen 1 vers 12 tot en met 14. Daar willen we even naartoe. Colossenzen 1 vers 12 tot en met 14. Daar lezen wij de woorden van Paulus. Daarbij danken wij de Vader die ons bekwaam heeft gemaakt om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden. Maar het gaat vooral hier even om vers 12, waar we eigenlijk iets lezen waarvan we denken van ja, wij zijn geschikt gemaakt door God, bekwaam gemaakt, staat er letterlijk, om deel te hebben aan de erfenis van de heiligen in het licht. En dat is eigenlijk een beetje een, ja, kromme vertaling van het feit dat hier eigenlijk gesproken wordt over het licht als de plaats of de sfeer waarin wij met Christus, met alle zegeningen, met alle geestelijke zegeningen, gezegend zijn. Het betreft de plaats waar Christus, waar de opgestane Heer, nu is. En ja, dat is natuurlijk aan de rechterhand van God. Aan de rechterhand van de majesteit in de hoge. Eigenlijk mogen we zeggen dat hij zich bevindt in het centrum van de macht. Hem zijn alle dingen onderworpen. En als zodanig, ja, mag Paulus ook op last van de Heere God die boodschap dan bekendmaken. Dat de leden van het lichaam, mede-erfgenamen, zijn met Christus in het heilige der heiligen. Dat is wat hier eigenlijk gezegd wordt. Het gaat niet over een erfenis bij de heiligen of over een erfenis van de heiligen. Maar het gaat over de plaats waar die erfenis genoten zal worden. En ja, dat zijn best wel hele belangrijke dingen, dat we dat ook op ons netvlies hebben. En Efeze 1, in vers 20 en 21, daar spreekt Paulus ook over die positie. En dan vallen we natuurlijk wel even midden in een van zijn beroemde lange zinnen, maar dat moet dan maar even. We pakken vers 20. Die hij gewerkt heeft in Christus toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. Waar vertaald is met wereld, daar staat het woord aion. Dus het gaat over deze aion en de komende aion. En dit is een belangrijk ding. Wij zijn niet alleen met Christus medegezet in de hemelse gewesten, maar wij zijn ook boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij geplaatst. En dat is wel erg belangrijk, want die machten en die krachten en die heerschappijen en elke naam die hier niet genoemd wordt, maar waar ongetwijfeld de Satan zelf mee bedoeld wordt, daar zijn wij dus in Christus boven gesteld. En weet je, het is een positie die ons menselijk bevattingsvermogen eigenlijk al te boven gaat. En soms dan leidt dat ook wel tot moeilijkheden. Moeilijkheden in de zin van, ja, maar wat over het hier en nu? Want ja, ik weet mij medegezet met hem. En dat is een geestelijke aangelegenheid. Maar ik ben hier wel in deze wereld. En ja, dat geeft wel eens een dat kan een houding teweeg brengen van, ja, nou ja, misschien doet het er ook allemaal niet zoveel toe. Maar om heel eerlijk te zijn, ja, zie je dat toch weer niet terug bij Paulus. En wanneer Paulus eigenlijk een beetje aangekomen is in het praktische deel van Efeze, dan zegt hij toch wel een aantal dingen, ja, waar je toch ook wel van schrikt. Efeze 5, en waar het gaat over zeg maar de praktijk van ons leven van alle dag, dan zegt Paulus bijvoorbeeld in vers 5 ook, want dit moet u weten, dat geen enkele ontuchtpleger, onreine of hebzuchtige, die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het koninkrijk van Christus van God. En ja, dat zijn toch wel ernstige woorden, dat je toch wel even denkt van, oké, het is toch wel zaak dat wij hier en nu in een bepaalde houding het leven tegemoet treden. Paulus noemt ook een aantal hele praktische zaken, daar gaan we allemaal niet doorheen. Maar uiteindelijk geeft Paulus wel aan, wees niet onverstandig, maar tracht te verstaan, begrijp wat de wil van de Heere is. En zie nauwlettend toe op die wandel. En waarom zegt Paulus dat? Nou, eigenlijk hoeven we alleen maar naar de hoofdlijn te kijken, omdat Paulus dus waarschuwt voor afgoderij. En ook als leden van het lichaam van Christus zijn wij daar niet immuun voor. Zoals ook het volk Israël daar voortdurend eigenlijk mee te maken had. En ja, weet je, wij buigen natuurlijk niet meer neer voor afgoden van hout en van steen. En zoals dat in vroegere oud-testamentische tijden het geval was. Maar die moderne afgoden, en dat zijn die overheden en die machten en die heerschappijen waar Paulus het over heeft. Ja, die stellen zich niet netjes aan mij voor om aan te geven van ik ben een afgod en ik leid jou eventjes een richting op waardoor jij wat jouw schade zal berokkenen. Dus die goden, die afgoden, zegt Paulus, die vermommen zich. Paulus die spreekt ook verder op in Efeze 5. En dan zegt hij van ontmasker de onvruchtbare werken van de duisternis. Dus die afgoden die vermommen zich. Die verschuilen zich achter ideologieën. Die verschuilen zich achter allerlei zaken. En ja, met betrekking daartoe zegt Paulus en geeft Paulus ook aan van pas daarvoor op en wees niet onverstandig, buiten geschikte tijd uit, omdat de dagen ook vol kwaad zijn. En dat heeft allemaal te maken met die overheden en die machten en die krachten en die heerschappijen waar wij boven geplaatst zijn. Maar Paulus lijkt eigenlijk aan te geven van pas op dat je niet buigt, want dan kom je weer onder hun heerschappij te staan. En dat is nou juist niet de bedoeling, want in ons leven mag het eigenlijk, ja, en dat is een proces wat met vallen en opstaan gaat, en dat is ook niet altijd eenvoudig. Daar is onderscheidingsvermogen voor nodig ook. Maar het is toch eigenlijk de bedoeling dat in ons leven ook steeds meer iets van die heerschappij van Christus zichtbaar wordt. Want daar wordt Christus mee geëerd. En ja, goed, wanneer je dan het thema is het licht van de wereld. In Efeze 5 wordt ook een paar keer gesproken over licht. En we willen nog even kort naar twee dingen toe, naar twee versen. Namelijk Efeze 5 vers 8, waar Paulus zegt, want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere. Wandel dan als kinderen van dat licht. Wandel als kinderen van het licht. En hoe doen we dat? Nou, verderop staat nog iets in Efeze 5 vers 14... Daar zegt Paulus, daarom zegt hij, ontwaak u die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Nou, ik moet heel eerlijk zijn dat dit heel lang een vers voor mij geweest is waar ik veel overheen las, wat me niet helemaal duidelijk was hoe dat nou, waar dat nou mee te maken had. Maar dat heeft dus alles te maken met het nu reeds mede opgewekt zijn van de leden van het lichaam van Christus. Efeze 2 vers 6 leert ons dat. En wij zijn medegezet, mede opgewekt. En dat mede opgewekt zijn, dat is altijd iets wat in de toekomst lag. Alle gelovigen door alle tijden heen, die wisten niet anders dan dat ze, wanneer ze zouden ontslapen, dan zouden ze in het stof van der aarde komen te liggen. En dan zouden ze opgewekt worden. Wanneer? Op de laatste dag. Door wie? Door de Zoon van God. Hij zou zijn macht voortspreken. En dan volgt daaruit dat je wakker wordt. He, net zoals we in ons bed liggen en we slapen, he, wat een beeld is van de dood, moeten wij gewekt worden uit onze slaap. En op het moment dat ik gewekt word, dan ben ik ook wakker. Nou, de leden van het lichaam van Christus, die zijn niet alleen levend gemaakt met Christus, maar die zijn dus ook wakker. Wij zijn helemaal wakker. En dat heeft alles te maken met die opstandingskracht, met dat nieuwe leven wat in de Zoon is. Ja, dat leven, dat is in ons, zegt Paulus ook. En we gaan daar niet uitgebreid meer naartoe. Ook in verband met de tijd en ook de spanningsboog natuurlijk. Maar Paulus die spreekt ook elders over die kracht die in Christus werkte, die de Zoon van God uit de doden opwekte en hem plaatste aan de rechterhand van God. Die kracht, zegt Paulus, die is werkzaam in jou. Die is werkzaam in ons. Alleen, Paulus die lijkt aan te geven van, ja, dat die mindset belangrijk is. Dat het, dat ik heel bewust mag leren wandelen vanuit die positie. En ja, weet je, dat is iets dat moet zeker wanneer je van duisternis of wanneer je van licht verstoken bent. En ja, we mogen toch wel zeggen dat we in een wereld zijn komen te leven waarin de duisternis eigenlijk hand over hand toeneemt. En waarbij het zicht eigenlijk steeds beperkter wordt. Een wereld waarin ons als mens ook steeds meer beperkingen worden opgelegd. En ja, dan is daar eigenlijk ook maar één remedie voor. En dat noemde ik eigenlijk al even in de aanhef. En die remedie is in de eerste plaats, ja, dat we heel dicht bij God en bij zijn woord mogen leven. En dat is een heel belangrijk ding. Want Gods woord, Psalm 119 vers 105 spreekt daarvan, is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Alleen wij mensen, en we zijn ook maar mensen, ja, wij willen graag licht hebben op de weken die voor ons liggen. En liever nog op de maanden die voor ons liggen. En eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, heb ik het liefst heel veel licht op de jaren die voor me liggen. Maar ja, ik heb ook meerdere keren mogen ervaren dat zijn krachtige bijstand, want die geeft hij, die komt op het moment dat ik het nodig ben. Niet eerder, maar ook niet later. En dat is wat Gods woord ons ook voorhoudt. Gods woord zorgt ervoor dat het pad waar we oplopen, dat genoeg verlicht is om te kunnen blijven wandelen. En we mogen erop vertrouwen dat hij ons zijn krachtige bijstand ook verleent. We mogen dagelijks wandelen bij een geopend woord en met het hart naar boven. En ja, besef ook, die bemoediging, dat is een bemoediging, een dagelijkse bemoediging in God. Ik word zelden tegenwoordig bemoedigd in de omstandigheden. Ook nog wel een beetje af en toe. Zeker niet in mezelf. Ook op onszelf zien, dat is vaak niet de weg. Maar Paulus die zegt ergens, dagelijks word ik bemoedigd in God. En ik denk, ja, dat we zo in dat spoor en met die adviezen van Paulus ook verder mogen. En dat we vanuit die rijke positie mogen wandelen. En is dat makkelijk? Nee. Levert dat moeilijke dilemma's op? Ja. Is het altijd duidelijk? Nee, het is soms ontzettend moeilijk. Want soms is het gewoon eigenlijk amper te onderscheiden. Wat van God is en wat van de duisternis is. En ja, maar goed, die kracht die werkzaam is in ons, dat hè, vanuit dat mede opgewekt zijn, ja, wil ons toch dagelijks leiden in Gods spoor. En wil ons ook dagelijks ja, het onderscheidingsvermogen geven. Ja, wat wij heel praktisch moeten doen en het beste kunnen doen. En ja, dat is geweldig dat we dat niet alleen hoeven te doen, maar dat we mogen weten dat wij mogen wandelen bij het waarachtige licht. Sterker nog, wij zijn in dat waarachtige licht geplaatst. Wij zijn met hem geplaatst in het bovenhemelse, mede opgewekt, verzegeld. Dat wil zeggen, we hebben een onderpand ontvangen. We hebben de Heilige Geest van de belofte, waardoor wij weten dat wij de beloofde erfenis zullen ontvangen. Dat we zullen mede-erven met hem. Ja, en dat zijn de dingen die eigenlijk dagelijks op ons netvlies mag staan. En dan ja, mogen we weten dat we staande blijven. En dat hij kracht geeft naar kruis. Niet in onszelf, alleen in God. En in God alleen. Tot zover. Amen. mogen zien op u. Dat we altijd mogen weten dat u ons uw krachtige bijstand wilt verlenen. Dat u ons verlichte ogen van ons hart wilt geven. Dat u ons onderscheidingsvermogen wilt geven. En dat u ons dagelijks wilt bemoedigen in God. Dat u ons dagelijks ook kracht wilt geven en wijsheid om ons ding te doen op de plaats waar we alle gesteld zijn. Met alle dingen en alles wat u ons toevertrouwd heeft. Dank Heer dat we ook zo aan het einde van dit samen zijn onszelf zo bij u mogen aanbevelen. Heer, wilt u zomaar met ons gaan, ook in de week die voor ons ligt. Wilt u ons maar uw krachtige bijstand verlenen. En Heer, dat wij uw vrede in ons hart mogen omdragen en meedragen en met ons mee mogen nemen. En dat we in ons leven ook steeds meer van dat waarachtige licht mogen uitstralen. Heer, dat het steeds meer zo mag zijn dat het steeds ook zichtbaarder mag worden dat Christus Heer is. Dat Hij is gesteld over en boven alle dingen. En dat wij daar met Hem gesteld zijn. Heer, en dat is een geweldige rijkdom van genade. En daar danken we U voor. Dat we daarin mogen wandelen, dat we daaruit mogen leven. Heer, dank U wel dat we zo het in alle dingen van U mogen verwachten. En Heer, dat het ook alles mag zijn tot lof en prijs van uw grote naam. Uit genade. Amen.